Laten we beginnen met het stukje te lezen waar we vooral vanavond gaan bij stilstaan, namelijk, zoals aangekondigd, de genezing van de blinde Bartimeus, tevens het scharniergedeelte tussen de wegsectie en de intocht in Jeruzalem en wat zich afspeelt in Jeruzalem. Ik heb ervoor gekozen om dit gedeelte alleen nog te behandelen vanavond. Ik denk dat jullie, die de studies gevolgd hebben in de afgelopen tijd, wat dat de wegsectie betreft, al allemaal wel toch een beetje beseft hebben hoe belangrijk dat het onderwijs is. En hier komt het eigenlijk ook tot een hoogtepunt in deze laatste genezing die de Heer Jezus doet, de laatste machtige daad die we vinden. Vandaar dat ik het belangrijk vind om daar uitvoerig bij stil te staan. We lezen vanaf vers 46, Marcus 10. En zij kwamen in Jericho. En toen hij Jericho uitging met zijn discipelen en een aanzienlijke menigte, zat de zoon van Timeus, Bartimeus, een blinde bedelaar langs de weg. En toen hij had gehoord dat het Jezus de Nazarener was, begon hij de woorden te roepen: Zoon van David, Jezus, erbarm u over mij. En velen waarschuwden hem dat hij zou zwijgen. Hij riep echter des te meer: Zoon van David, erbarm u over mij. En Jezus bleef staan en zei: Roept hem. En ze riepen de blinde en zeiden tot hem: Hebt goede moed, sta op, hij roept u. Hij nu wierp zijn kleed af, sprong op en kwam bij Jezus. En Jezus antwoordde hem en zei: Wat wilt u dat ik u doe? De blinde nu zei tot hem: Rabboni, dat ik weer kan zien. En Jezus zei tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond kon hij weer zien. En hij volgde hem op de weg. Tot zover. Dus als we even onze tekening erbij nemen, dan zie je inderdaad dat aan het einde van de wegsectie, dat oogje, staat symbool voor de genezing van de blinde Bartimeus, dat dit het laatste is wat zich afspeelt op de wegsectie. En tegelijkertijd de aanleiding vormt naar het volgende gedeelte. En Jeruzalem, zoals aangekondigd, dat is eigenlijk het doel van het Marcus-evangelie, want in de aankondiging hebben we gezien dat er twee profetische teksten waren die aankondigden dat Yahweh terugkwam tot zijn volk en dat Yahweh terug zou komen tot zijn tempel. En dat is wat dan ook centraal staat in die sectie, samen met de vervloeking van de vijgenboom langs beide zijden. Maar daar later wel iets meer over. Dus dit is echt het afsluitende gedeelte en we hebben gezien de vorige maal dat met die derde en laatste lijdensaankondiging die net aan deze genezing vooraf gaat, ja, we tot een climax gekomen zijn van het onderwijs tijdens deze wegsectie. En dat dit ook onze bijzondere aandacht vraagt. En daar zijn we ook ongeveer gestrand. Na die derde lijdensaankondiging hebben we gezien dat de discipelen er wederom helemaal niets van begrepen. En de broertjes Boanerges de Heer benaderen met een vraagsken om de beste plaatsen aan zijn linker en rechterzijde, waar dan het onderwijs op volgt, wat begint in vers 42 en wat we nog moeten afwerken. Maar voor we daaraan beginnen wil ik nog even teruggrijpen op die lijdensaankondiging, want er was iets dat ik nog de vorige maal niet heb gezegd. Ik heb er u op gewezen dat in die derde lijdensaankondiging, Jezus zegt, zie, wij trekken op naar Jeruzalem, en de mensenzoon zal overgeleverd worden aan de overpriesters en de schriftgeleerden, ze zullen hem te dood veroordelen en hem overleveren aan de volken, en ze zullen hem bespotten en bespuwen en hem heeselen en doden, dat we daar in die derde lijdensaankondiging de twee vorige lijdensaankondigingen samengevoegd vinden, en dan heb ik daarbij gezegd met een niet te missen hint naar Jesaja 50, de tekst die hier opnieuw onder staat. En ik heb je toen gewezen op het feit van, kijk, Jezus heeft er toch veel details over wat mensen hem zullen aandoen. En dan heb ik u gewezen op wat er aangekondigd staat hier in Jesaja 50 over de dienaren van de Heer. Wat dus, als je terugkijkt, ja, perfect aansluit dat dit staat te gebeuren. Maar ik wil eraan toevoegen dat je dat niet moet zien als een profetische voorzegging die de Heer Jezus hier doet, van wat staat te gebeuren. Want wat de Heer Jezus aankondigt, dat hem zal overkomen, wat hem zal aangedaan worden, ligt eigenlijk volledig in de lijn van de verwachtingen, gezien de verwerping en de vijandschap die we al in de achterliggende geschiedenis hebben ontdekt. Overpriesters en schriftgeleerden zullen Jezus overleveren aan de Romeinen om de eenvoudige reden dat zij niemand kunnen terechtstellen. Daarvoor moet je geen profeet zijn om dat te weten. En ten tweede, denk eens aan de conclusie van die afgevaardigden uit Jeruzalem en de Beelzebul-controverse. Wat was hun mening over de Heer Jezus? Hij moest ter dood gebracht worden, maar ze beschuldigden hem van dat hij door Beelzebul dat hij bezeten was. Dus hij is in hun ogen geen Messias, maar een anti-Messias of een antichrist die bezeten wordt, die begeesterd wordt door een onreine geest en niet door Gods geest. Waardoor hij bijgevolg een dwaalleraar is en een misleider. Ja. Dus met welke beschuldiging gaan zij dan uiteindelijk trekken naar Pilatus? Met het feit dat Jezus uiteindelijk een oproerkraaier is. Iemand die Messias pretenties geeft en die een bedreiging vormt voor de Romeinse overheden. Ja, mag ik het zo zeggen? Dus dat is belangrijk om dat te zien, want wat doen de Romeinen met opstandelingen die de Romeinse overheersing willen ondermijden? Heel simpel. Ze gaan hem vernederen tot op de bodem, wat een geeseling inhoudt en een kruisiging inhoudt. Dus dat is de standaardprocedure. Dus begrijp waarom dat ik zeg dat je dat niet moet zien als een soort profetische voorzegging. Nee, het ligt volledig in de lijn van de verwachtingen als je gewoon nuchter over de situatie nadenkt. Ja? Zeg maar.
Mag je die tweede laag niet ook bedenken? Dat hij eigenlijk toch de autistische trofie profeten aanhaalt als zijn van de vervulling?
Jazeker, maar dan in terugblik. Want niemand kon dit zo voorzien. Ja, zeker. Allee, dat wil ik absoluut niet betwijfelen. Maar ik denk dat je ook mijn uitgangspunt begrijpt, omdat dit vaak zo wordt voorgesteld als...
Kijk allemaal van Nieuwe Testament aan.
Ja. Dus dit was even terzijde. Ik denk dat dat voor iedereen duidelijk is, hè? Oké, dan gaan we verder met het onderwijs van de Heer Jezus, wat ik heb genoemd het losprijsgezegde. Want de Heer Jezus zegt, want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Dit is het bekendste gezegde uit het Marcus-evangelie. En het wordt ook heel vaak gezien als het sleutelvers die de kern van dit evangelie samenvat. Nu, ik moet u vertellen dat sinds de jaren 70 van de vorige eeuw er heel wat discussie is over de achtergrond van dit gezegde. Waar komt het uiteindelijk vandaan? Traditioneel wordt het toegewezen aan Jesaja 53, waar ik ook persoonlijk van overtuigd ben, laat dat heel duidelijk zijn. Maar sinds de jaren 70 zijn er heel wat bijbelleraars die toch dan moeite mee hebben om Jesaja 53 als achtergrond te zien voor dit losprijsgezegde. Waarom is er daar twijfel over? Ik ga je straks zeggen waarom dat ik dat zo belangrijk vind, want misschien ga je zeggen, ja Jos, moeten wij dat nu weten? Is dat niet voer voor theologen? Het is heel belangrijk om te zien dat het punt van discussie hier is, het feit dat de Heer Jezus zegt dat hij zijn leven zal geven tot een losprijs voor velen. Kijk, zegt men, als je hier de tekst bekijkt, in zijn oorspronkelijke taal, in het Grieks, en je gaat kijken naar de oorspronkelijke tekst van Jesaja 53, de Griekse vertaling, dan is er heel weinig woordelijke overeenkomst. En dan heeft men het vooral moeilijk met dat woordje losprijs. In het Grieks is dat zonder moeilijk te doen lutron, losprijs, en het betekent, zoals we het ook begrijpen, een prijs die moet betaald worden om los te kopen. Maar het woordje in de tekst in Jesaja 53, wat vertaald is dan met schuld, of in ons Nederlands, heeft een heel andere betekenis. In het Hebreeuws is het asham, en dat staat voor een offer voor een welbepaalde zonde. Dus het probleem is dat losprijs en wat vertaald is bij ons met schuldoffer, ja, in de kern een heel andere betekenis heeft. En daar ligt de moeilijkheid. Nu, waarom vertel ik u dat? Omdat dat wel cruciaal is hier, want het is de eerste keer dat de Heer Jezus heel duidelijk de bedoeling van zijn aanstaande lijden verklaart. Tot nu toe heeft hij steeds verteld wat hem zal overkomen, maar hij heeft er nog de bedoeling niet van uitgelegd. Snap je? Dus en hier zet hij uiteen wat de bedoeling is van het lijden dat hem zal overkomen. Dus is dat niet zomaar in detail, mensen? Vandaar dat je dat wel toch even bij bepalen. Want dat woordje dat hier vertaald is met losprijs, dat komt ook wel in Jesaja voor, maar in een heel andere betekenis. Ik heb er niet tussen geplaatst, maar dat woordje losprijs en lossen kan je herkennen in Jesaja 43, vers 3 en 4. Dat staat er heel duidelijk, want ik, Yahweh, ben uw God, de heilige Israëls, uw verlosser. En dan zegt hij, ik geef Egypte, Ethiopië en Seba als losgeld in uw plaats. Voel je het aankomen? Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat en ik u lief heb, geef ik mensen voor u in de plaats en naties in ruil voor uw leven. Zie je? Een heel andere context. Dus zij die menen van, kijk, ja, het woordgebruik is in Jesaja 53 helemaal anders, die gaan veel eer vertrekken en uitgaan van Jesaja 43. Waar ik verder niks meer wil over zeggen, maar waar ik wil aangeven waar dat de problematiek eigenlijk ligt. Dat vond ik toch wel niet onbelangrijk. Want, en daarom geef ik u die uitleg, kijk naar de context van die nieuwe Exodus-aankondiging. Die begint vanaf Jesaja 40, troost, 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 mijn volk, weet je nog? Gaat het in Jesaja 53 ook niet om het zondoffer? Natuurlijk, vanuit onze evangelisch-christelijke traditie lezen we dat al zo super gemakkelijk in. Jesaja 53, Jezus stierf voor onze zonden. Ja, maar die betekenis heeft het niet in het boek Jesaja. En daar wil ik je toch wel even op wijzen. Waarom? Omdat wij ergens vanuit onze vooringenomenheid, wat we aangeleerd zijn in onze tradities, zo beperkt zijn om naar de Heer Jezus te kijken, omdat we iedere keer al menen te weten wat er staat. Je hebt al 100 keer in Jesaja 53 gelezen en je weet al wat er staat. Je denkt er al niet meer over na. Want inderdaad, die nieuwe Exodus, die wordt aangekondigd in Jesaja 40. En hoe begint die? Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreek tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is. Dat zijn ongerechtigheid geboet is. Dat het uit de hand van Yahweh dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden. Dus wat wordt er hier aangekondigd? De ballingschap, zegt je Heere, is ten einde. Want uw zonde en uw schuld is uitgeboet. Je hebt een dubbel deel ontvangen. En eigenlijk is het al heel vertroostend dat hij dit zegt. Want waarom ontvangen ze een dubbel deel voor de zonde die ze begaan hebben? Inderdaad, ze zijn Gods eerstgeborene. En eerstgeborene spreekt van uw erfenis. En de eerstgeborene ontvangt een dubbel deel. Dus wat zegt de Heere? Inderdaad, ik heb jullie getuchtigd om jullie zonde, maar jullie blijven, ondanks alles, mijn eerstgeborene. Dat is toch mooi als je dat ziet. Al tuchtigt de Heere zijn volk, jullie blijven mijn eerstgeborene, zegt hij. Nu het punt is, lieve mensen, dat wanneer dat die prachtige boodschap tot Gods volk komt in Jesaja 40, en er aangekondigd wordt dat inderdaad hun zonde die geleid heeft tot de ballingschap, dat dat uitgeboet is. Dat dat toch meteen ook de vraag naar boven brengt, maar als Israëls ongerechtigheid verheven is, waarom moet dan 13 hoofdstukken later, Jesaja 53, waarom moet de dienaar van de Heer dan nou sterven? Alvast niet voor de zonden die hen geleid hebben in ballingschap. Dat is een heel belangrijk punt om dat te zien. Nu, waarom moet de dienaar van de Heer sterven? Dat is een hele goede vraag. En dat heeft alles te maken met het feit dat wanneer die boodschap tot vertroosting, Jesaja 40 tot 55 wordt vaak het boek der vertroosting genoemd, maar weet je, punt is dat dat helemaal niet vertroostend is voor Israël. De aankondiging van de nieuwe Exodus in Jesaja 40, dat bewerkt geen troost bij Israël. Je moet hem maar eens lezen voor jezelf. Die boodschap van Jahwe stoot op ongeloof en verzet. En het begint al meteen na die eerste 11 verzen. Dan zie je direct dat er van de Heere keihard uitgehaald wordt door zijn dienaar Jesaja naar zijn volk. Waarom? Omdat ze hem niet geloven. Ja, zeggen ze, zou de Heere God ons hier komen verlossen in Babylon? De Babyloniërs zijn al ons afgepoeierd in Israël. Wat had hij ons hier komen verlossen? En ja, wij zijn niet sterk genoeg. En trouwens, de Heere ziet ons niet graag. Die heeft ons een scheidsbrief gegeven, die heeft ons weggestuurd, hij was schatplichtig aan de Babyloniërs, en wij zijn de prijs voor zijn schatplicht te betalen. Dat is de reactie die volgt op die aankondiging. En hoe reageert Jahwe? Ik zal het kort samenvatten. Hij zegt tegen hen, wie denken jullie wel dat jullie zijn? Dat jullie mij zo durven in vraag te stellen? En hij laat hen er al de hoeken van de keuken zien. Omwille van een rebelse, ongehoorzame, eigenwijze houding. Dus, die nieuwe Exodus-aankondiging bewerkt geen troost, maar juist ongeloof en verzet. En Jahwe, zo vinden we dan in hoofdstuk 48, die is diep verontwaardigd over Israël. Ze zijn nu al zo lang in ballingschap, en ze zijn nog steeds Israël in naam en niet naar waarheid. Je kunt dat mooi lezen in Jesaja 48. Hoort dit gij huis van Jacob, die u noemt met de naam Israël, zie je? Die zweert bij de naam van Jahwe, en die de God van Israël beleidt, maar niet in waarheid en niet in gerechtigheid. Zie je dat? Ze hadden zoveel dingen gezien, zoveel dingen gehoord, maar ze hadden helemaal niets geleerd en ze kenden Jahwe helemaal niet. Ja? Dus, in die hoofdstukken 40 tot 48, dat is heel belangrijk om dat te zien, want in hoofdstuk 49 zegt de Heer, ik ga mijn nieuwe dienstknecht roepen. Eén die wel geopende oren heeft en die naar mij luistert. De dienaar van de Heer. Dat begint het in Jesaja 49. En wel in die hoofdstukken van 4 tot 48, daar wordt er steeds gesproken, of dan vind je de meeste aanduiding, dat Israël blind, doof en stom is. En ik moet al niet meer zeggen, hoe dat blind, doof en stom komt. En dat wordt ook al aangegeven in Jesaja 48 vers 4. Ik wist, zegt hij, dat gij hard zijt. En uw nek een ijzeren stang, en uw voorhoofd van koper. Nu ijzer, koper, dan maak je afgoden van. En ze zijn geworden als hun afgoden. Zie je heel het probleem? En dat is zo belangrijk om dit te zien, want het is toch ook het grote probleem dat we ontdekten in het Markusevangelie? Dat dit de toestand van Gods volk is. Ze zijn ondertussen al 500 jaar terug in het land. Maar de toestand is nog steeds dezelfde. Een hart is nog steeds onveranderd gebleven. Ik denk dat dat inmiddels voor jullie allemaal duidelijk is. Vandaar, als er gesproken wordt, wanneer de dienaar van de Heer zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, wat wordt er dan bedoeld? Wel, de offer die daar aangeduid wordt, is heel specifiek. De grondtekst is het woord asham, maar het is een offer dat een melaatse moet brengen naar de genezing. Net zoals dat bevonden in Markus 2, die laatste man die gereinigd was. Wat zegt de Heer Jezus? Ga heen, toon je aan de priesters. En offer, inderdaad. En ten tweede, en dat is voor mij wel het allerbelangrijkste, het is ook het offer dat moet gebracht worden voor een vals gezworen eed met opgeheven hand. Dat betekent dat je iemand recht in de ogen kijkt en een valse eed zweert, een leugenbelofte aflegt en dat de naam van God eraan verbindt. En is dat nu niet precies wat we in Jesaja 48 hebben gelezen? Dat Israël van zichzelf beleidt, dat ze Jahwe toe behoren, dat ze zijn volk zijn, dat ze bij zijn naam eed zweren. Maar het is een valse belofte, het is een leugen. En dat is de reden waarom dat de dienaar van de Heer in hun plaats moet sterven. Dus het is heel belangrijk om die insteek te zien. Het zijn niet de zonden die geleid hebben tot de ballingschap, het is de rebellie en de opstand tegen God, nadat hun die verlossing wordt aangekondigd en verworpen wordt. En dat wil ik dat je vooral goed ziet. Kijk, daarom heb ik daar ook zo de nadruk op gelegd. Wat vinden we in het Markusevangelie? Wanneer dat die verlamde man naar binnen gebracht wordt, wat zegt de Heer Jezus tegen die man? Meteen, zonder dat hij vergeving vraagt. Voilà. En toen heb ik heel duidelijk gewezen van, kijk, er is zo vrijelijk vergeving. Dat is de reden dat je die omslag ziet. Wanneer dat uiteindelijk die boodschap van die nieuwe Exodus-verlossing tot Israël komt, dan verwerpen ze die boodschap. En dan zijn ze rebels, komen ze tegen Yahweh in opstand. En dat is wat Marcus zo de nadruk op legt, dat daarom de Heer Jezus uiteindelijk naar het kruis moet om die losprijs te betalen. Dat is de basis opnieuw waarom dat na de Pinksterdag het evangelie naar hen toe komt. En hoe verkondigt Petrus het evangelie? Wat zegt hij? De rechtvaardigen van God hebben jullie gedood. Dus hij wijst hen op hun schuld van de verwerping van de Heer Jezus, die kwam om zijn volk te verlossen.
Ja. En dus hetgeen dat je nu aangebracht is, dat je startte met losprijs. Dus wie er zo kunt denken, ah, het is voor de zonde, het is een zondoffer, maar het is wel degelijk een specifiek offer, het schuldoffer. En
dat is wat Jesaja 53 ons inderdaad leert. Maar ik ga er nog wel meer over zeggen. Maar ik hoop dat je dat ziet. De Heer komt allereerst voor Israël, die mensen. En niet voor u en mij. Eerst Jood, dan de Griek. Dus je moet die volgorde ook respecteren. Ja? En dat is wat we ook zien in het Marcus-evangelie. Diezelfde houding. Bewerende God te dienen. Verwerpen ze de Jezus van meet af aan. We hebben dat zo heel snel gezien in het Marcus-evangelie. We zijn er maar aan het eind van hoofdstuk 2 en ze willen de Heer Jezus al doden. Na die vijfde conflict situatie met de man met de verdorde hand, willen ze hem al doden. En dat is het hele punt waar de dienaar van de Heer voor moet sterven. En waarvoor de Heer Jezus als een losprijs zijn eigen leven moet geven. Maar ik wil er toch een beetje verder op voortborduren. Misschien zeg je, ja, maar waarom kan God niet zomaar vergeven? Waarom kan dat niet zomaar? Wel, iemand moet altijd de rekening betalen. Oprechte vergeving is niet kosteloos. Matteüs hoofdstuk 18, daar vindt u die onbarmhartige slaaf, die een openstaande schuld heeft naar zijn heer van 10.000 talenten, een gigantisch bedrag. Maar ofwel betaalt hij die schuld, ofwel betaalt zijn meester, maar iemand zal hem moeten betalen. Dan gaat het specifiek over zondevergeving. Iemand moet die rekening betalen. Dat kan zomaar niet oplossen in de lucht, hè, mensen? Dus, heel praktisch, als iemand u beledigt en u vernedert, ofwel accepteer je dat niet en gooi je het onmiddellijk terug, ofwel slik je het en zwijg je. Ware vergeving is de ander het niet aanrekenen, en vervolgens het voor eigen rekening nemen en de pijn zelf dragen. Dat is vergeving. Dus er is altijd iemand die de rekening moet betalen. En als dat niet het geval is, kan je niet spreken over vergeving. En daarom is het zo belangrijk om het achterliggende principe te zien daarover. En zeker dat we steeds duidelijker zien dat wij als mensen beelddragers van God zijn, is belangrijk om dat vanuit dat oogpunt ook te zien. We zijn allemaal geschapen als Gods beeld. En als we andere beelddragers misbruiken of slecht behandelen, omdat die andere ook een beeld van God is, geven we daarmee een heel duidelijke boodschap aan God te kennen. En zeggen we eigenlijk tegen de Heer van, kijk, ik wens u niet als koning in mijn leven. Ik wil geen deel uitmaken van uw koninkrijk. Dat geef je te kennen als je de andere beelddragers tekort doet en misbruikt. Nu, God kan dat regelen, hè? Want de Heer God is schepper en hij heeft alleen het leven in zichzelf. En wanneer dat hij je wens inwilligt, wat gebeurt er dan, denk je? Als hij de bron van leven is en hij stuurt u in ballingschap. Dood, zie je? Dus het gaat hem niet om goed en kwaad, het gaat om leven of dood. Mishandelen van beelddragers brengt dood voort en bijgevolg zijn we ook allemaal onder het oordeel van de dood. Nu, lieve mensen, dat kan zomaar niet oplossen, hè? Dat gaat niet weg, hè, van het zelfs. Dus moet die dood ook overwonnen worden. En wij kunnen dat niet, hè? Dat is het hele punt. Alleen hij die leven in zichzelf heeft, die kan de dood in zichzelf opnemen en overwinnen. En dat is hetgeen dat de Heer Jezus aankondigt dat hij gaat doen. Ik ga een beker drinken, zegt hij, en ik ga gedoopt worden. Ja, wat gaat hij doen? Hij gaat die beker vol onrecht, die aangedaan is aan al die beelddragers, dat gaat hij zelf drinken. En hij zal gedoopt worden in de wateren van de dood. God kiest ervoor om de rekening zelf te betalen. Dat is het hele punt. Ik hoop dat je dat heel duidelijk ziet. Ja. Want ik hoorde onlangs dat het toch wel wat over zondevergeving had, dat er dat een verkeerde idee over is. Dus ik hoor zeggen bijvoorbeeld van, ja, kan toch niemand zijn zonde vergeven, als hij niet om vergeving vraagt? Dat klopt niet, in mensen. Als het feit gebeurt, kies je ervoor om zelf te incasseren, om zelf de pijn te dragen. Daar gebeurt het. Niet op het punt dat de ander vergeving vraagt, hè? Net zoals die heer ten aanzien van die slaaf allang voor zichzelf beslist had dat hij zelf die 10.000 talenten ging ophoesten. Nog voordat hij had gezegd tegen die slaaf dat kwijtgescholden was. Begrijp je dat naartoe wil? Je beslist om het zelf te incasseren en de pijn te dragen, nog voordat die persoon nog maar ooit iets gevraagd heeft. En niet op het moment zelf, hè. Ik denk dat dat een heel belangrijk principe is om te ontdekken. Ja? Kan je mij volgen daarin, of is dat niet duidelijk wat ik vertel? Ja?
Is dat wel, of je dan weer dat schuld,
of het schuld zonder offer? Ja, inderdaad. Daar ga ik nu nog wel wat meer over zeggen. Want, lieve mensen, wat de Heer Jezus doet naar Jesaja 53 en hier aankondigt en op zin speelt, is een kwestie tussen God en zijn volk. En ik wil dat duidelijk onderstrepen, want de Satan heeft daar niks mee te maken. 0,0. Ja, sorry dat ik dat moet zeggen. Maar als we blijven in de gedachtegang van Jesaja 53, de dienaar van de Heer, die leidt niet om Israël uit de ballingschap van Babylon te verlossen. Dat is niet de oorzaak van het lijden van Jesaja 53. Want in het boek Jesaja rekent Jahwe toch op een heel andere manier met Babylon, de sterke, af. Babylon is de sterke, hè, Jesaja? We hebben trouwens gezien in het Markus-evangelie. Waar is de sterke gebonden? In de woestijn. En vanaf dat moment vind je in het Markus-evangelie geen enkele directe confrontatie meer tussen de Heer Jezus en de tegenstander. Nergens. Het is een kwestie tussen God en zijn volk. Want die losprijsmetafoor dat de Grijze het over heeft, dat vrijkopen, is niet uit de macht van de vijanden, dat ze moeten vrijgekocht worden. Het is niet uit de handen van Babylon, dat de dienaar van de Heer Israël vrijkoopt. Zo was het ook niet bij de eerste Exodus. Hè? En gezien had dat Yahweh Israël vrijkoopt uit Egypte, dat hij dan een deal sluit met Farao. Zo wordt dat niet opgelost. Daar gaat het hem hier niet over. De losprijsmetafoor spreekt over het feit dat er een schuld rust op Gods volk. En die schuld wordt opgelost, hoe? In Jesaja 53, omwille van de grove overtreding van Gods volk, breekt God in toorn uit tegen de dienaar van de Heer. Marcus lust er een grote schuld op Gods volk, omwille van de verwerping van de Heere Jezus. En wat gebeurt er? God breekt uit in toorn tegen zichzelf op het kruis. God kiest ervoor om zelf de prijs te betalen, lieve mensen. En dat principe vind je ook al terug in het Exodus verhaal. Ik heb die al zoveel verteld, maar ik ga die nog een keer vertellen. Exodus 17, dat is een van de mooiste hoofdstukken van het ganse Exodus verhaal. Wat is de situatie? Israël heeft dorst in de woestijn. En wie gaan ze natuurlijk aan? Mozes. En wat beschuldigen ze Mozes van? Dat een verrader is. Dat hij ze bedrogen heeft, uitgeleid heeft uit Egypte in de woestijn om daar te kreveren. En wel, om wij moet kreveren, zeggen ze, ga hier eerst kreveren. En Mozes moet vluchten voor zijn leven naar de Heere. De Heere zegt, wat moet ik doen? Ze gaan mij lynchen. En wat zegt de Heer dan? Neem uw staf waarmee dat je de Nijl hebt geslagen. Waarmee dat hij het oordeel voortrokken had over de Nijl. De levensader van Egypte was veranderd in een bloedrivier. Waarom? Omdat Farao de kinderen van Gods volk erin had verdronken. Nou, zegt God, je wilt er een rivier van de dood van maken, en wel, je gaat de dood drinken. Die staf moet hij nemen. En de Heere gaat op de rots Horeb staan. En hij vereenzelvigt zich met die rots. Wat zegt hij tegen Mozes? Sla mij maar. Ik neem het op mij. En wat gebeurt er? De rots bloedt levenswater. God wordt ervan beticht door Israël van een genocidale God te zijn, zoals de goden van Egypte. Wat zegt God? Ik ben niet als de goden van Egypte. Ik geef leven aan mijn volk. Zie hetzelfde principe, lieve mensen? Het gaat om leven. Leven. Eigenlijk zou Jura moeten stoppen, want dat is toch bijzonder voor zo'n heer ten. Hij kiest ervoor om zelf de pijn te dragen. Daarom zeg ik zo vaak, wij aanbidden een gekruisigde God. God die verkiest om het zelf op te nemen en ons vrijuit te laten gaan en leven te geven. Dus nogmaals, het is een kwestie van leven of dood en niet van goed en kwaad. Je moet loskomen van de kader, anders kan je nooit de rijkwijde zien van het werk van de Heer Jezus. Jamais nooit. Zijn er vragen over of is dat duidelijk? Oké, dan gaan we een stapje verder. En dan gaan we inderdaad stilstaan bij de genezing van de blinde Bartimeus. Waarom is deze geschiedenis zo bijzonder? Wel, het is de laatste wonderlijke genezing die zich dan nog eens voordoet op, naar de geschiedenis gezien, een veelbetekenende plaats. Want wat gebeurt dit? Jericho, inderdaad. En waarom staat Jericho bekend? Dit was de eerste stad die ingenomen werd bij de intocht tijdens de eerste Exodus. En hoe klinkt die Aramese naam van die leider die toen Israël voorging tijdens die intocht? Josua is de Griekse naam. In het Hebreeuws? Yeshua, inderdaad. En hoe klinkt Jezus' naam in het Aramees? Yeshua, inderdaad. Dus zie je de gelijkenis. De schrijver van de Hebreeënbrief maakt daar heel veel van in Hebreeën hoofdstuk 4. Dat Jezus de ware Yeshua is, die Gods volk inleidt in de eindtijdzegening, waar dat Jozua Gods volk niet kon inleiden. Ja, dit even terzijde. Het is wel bijzonder dus om die context opnieuw te zien. En deze man, wordt gezegd, is de zoon van Timeus, Bartimeus. Nu, wat betekent zijn naam? Weet er dat iemand? Misschien een quiz. Timeus, als je dat vertaalt, dan betekent het onreinheid. Dit is de zoon van de onreinheid. En hij is blind, lezen we hier. En hij bevindt zich langs de weg. Zou dat belangrijk zijn, denk je? En aan het eind van het verhaal vinden we hem... Zou dat belangrijk zijn, denk je? Dus, ik vind dat allemaal niet uit. Dit is ook heel belangrijk, omdat we voor het eerst nu een publieke belijdenis krijgen. Jezus de Nazarener, zoon van David. Het is voor de eerste maal dat dit klinkt uit de mond van een mens. En voor de tweede maal in het Markusevangelie. Eerste maal vonden we het helemaal aan het begin. Het is wel opmerkelijk dat die naamgeving vermeld wordt. Want eigenlijk weet men al dat Jezus de Nazarener is, van Nazareth komt. Nu, de eerste maal vonden we het dat het klonk uit de mond van een onreine geest, de eerste maal dat de Heer Jezus in de synagoge was. Dus kijk eens, de eerste maal in de synagoge, Jezus' eerste machtige daad, en nu de laatste machtige daad die we vinden in het Markusevangelie, helemaal aan het eind van de wegsectie. Nadien vinden we geen machtige daden niet meer, althans niet in die stijl. De enige machtige daad die we nog vinden in Jeruzalem is de vervloeking van de vijgenboom. Maar dat is toch wel iets anders, denk ik, hè? Het is een stijlfiguur. Eerste machtige daad, laatste machtige daad. Dit is de machtige daad die eigenlijk alle voorgaande machtige daden afrondt. Ja, het zijn geen hoofdstukken, nee, het zijn geen onderdelingen. Nee. Zo wordt een boek uiteindelijk verdeeld. Het is een stijlfiguur. Waardoor dat hij nogmaals er toch een dubbele lijn ondertrekt, hoe belangrijk dat dit is. Nu hij spreekt de Heer Jezus aan, deze Bartimeus, als zoon van David. Tweemaal zelfs vinden we dan hier. Nu, we hebben al ontdekt, of geleerd beter gezegd, dat bij Jezus' doop en verheerlijking, hij door die stem uit de hemel zo geïdentificeerd wordt. Deze is mijn geliefde zoon. Dat heb ik al vaak gezegd, daarmee wordt er niet bedoeld de tweede persoon van de Godheid, maar dat hij de zoon van David is, de Davidische erfgenaam. Nu, naast de stem uit de hemel hebben we ook al gezien dat Petrus de Heer Jezus zo erkent als de zoon van de levende God. Daar opnieuw, niet de tweede persoon van de Godheid. Petrus kent de Heer Jezus zo niet, maar wel als de Davidische erfgenaam. Ja. Dit is de eerste en enige maal dat dit zo gevonden wordt in het Marcus Evangelie, dat iemand dit openlijk zegt, dat Jezus zoon van David is. We vinden dat hier nu tweemaal kort achter elkaar, in die laatste machtige daad aan het einde van de wegsectie. Ik denk dat het toch wel belangrijk is. Want Marcus heeft papier te veel, hè? Als hij iets dubbel opschrijft, heeft dat een heel belangrijke betekenis. Nu nog belangrijker is hier te ontdekken, wat is hier het karakter van die Davidische erfgenaam waar deze blinde Bartimeus in gelooft? Dat deze zoon van David een barmhartige zoon van David is. Ja, iedereen verwacht wel een militair leider, hé, in de dagen van de Heer Jezus. De militaire leider die de Romeinen buiten gaat bonjouren en die zeer onbarmhartig gaat zijn voor Israëls vijanden. Maar deze Davidische erfgenaam geneest mensen en hij verlost hen. Dus voel je aan waarom hij dit onderstreept. Marcus onderlijnt dat die zoon van David die nu op weg is naar Jeruzalem, toch wel iemand helemaal anders is dan verwacht. Een heel ander figuur. En opmerkelijk is die smeekbede, zoon van David, Jezus, erbarm u over mij. Ik heb u al vaker gezegd, niemand verwacht genezing van de Davidische erfgenaam. Niemand verwacht dat de zoon van David genezing gaat doen. Ik vind trouwens in Johannes 7, dat er gezegd wordt, dat er uit de menigten vele geloofden in hem en zeiden, en let op de bewoording, zal de Christus wanneer hij komt soms meer tekenen doen dan deze gedaan heeft? Of anders gezegd, de reden dat ze zo reageren, is het feit dat niemand dit van de Messias verwacht. En toch verwacht deze man genezing van de zoon van David. Heel opmerkelijk. Ja. Zulke dingen moeten ons opvallen. Dus zodat die blinde Bartimeus tot dat toch bijzonder inzicht gekomen is, want hij is blind, we kunnen dat niet achterhalen. Je weet niet waar dat hij het opgevangen heeft, of hoe dat hij dit gezien heeft. Hoe dat hij tot dit inzicht gekomen is, dat is hier niet het allerbelangrijkste. Marcus die wil ons hier tonen dat er voor het eerst iemand gevonden wordt in het land, die weet wat er gaande is. Men al zo iemand gezien, de Syrofenicische vrouw, maar dat was een uitheemse vrouw, die ook zoveel van de Here verwachtte, weet je nog? De kruimeltjes? Maar in het land, had nog niemand niet gezien. Dus hij is de eerste in het land die echt weet wat er gaande is. Want hij die komt, is niet zoals de overste van de volken, niet die gezagvoerder en heersen hebben we gezien in Marcus 10, vers 42. Deze Davidische erfgenaam is niet als de overste van de volken. Hij zal zo niet heersen. Hij is barmhartig. Zie je het grote contrast? En dat is heel belangrijk om dat hier te zien, lieve mensen, want eens dat je dat begrepen hebt, kan je vanaf dat moment zien. Eens dat je oog krijgt voor het ware karakter van de Heer, dan zie je. Dat wil ik onderstrepen, we gaan er straks nog meer over zien. Want het gaat om de kleinen ontvangen, weet je nog? Wie een van zulke kinderen ontvangt, zegt de Heer Jezus, in mijn naam ontvangt mij. Maar wat doet de Heer Jezus hier? Iemand ontvangen, die van geen enkele betekenis is, die als een onreine beschouwd wordt, die verstoten is. Hij betoont hem barmhartigheid door hem te ontvangen. Dat is onze Heer, mensen. Hij is niet als de overste van de volkeren, nee? Die gezag voeren en heersen. Hij is barmhartig. Nu, wat is de reactie van velen onder de menigte als Bartimeus zo begint te roepen? Is dat herkenbaar? Hebben we dat nogal meegemaakt, zo'n situatie? onze lieve vrienden, de discipelen. Het woord dat hier gevonden wordt is net hetzelfde als de reactie van de discipelen toen die ouders met die kleine baby's kwamen. Weet je nog? Ze brachten de kinderen tot hem, opdat hij ze zou aanraken. En wat doen de discipelen? Ze bestraften hen. Hier staat er waarschuwden, maar het is hetzelfde woord in de grondtekst. En velen bestraften hem dat hij zou zwijgen, is een vele correctere vertaling. Ik heb het niet veranderd, omdat je zou zien van hoe dat je ook dikwijls door de inconsequente vertaling bepaalde dingen ook niet ziet. Het valt niet altijd op. Ja, natuurlijk kan je zeggen, oké, Jos, de discipelen waren onderwezen van de Heer Jezus en zij wisten dat ze moesten de kleine ontvangen. Die mensen weten dat nog niet. Nee, dat is waar. Maar we zien nu net wel dat ze dezelfde houding hebben als de discipelen, dat ook voor hen status en aanzien belangrijk is. Die een schooier die er aan de kant zit, is niet belangrijk genoeg om op dat moment Jezus hun aandacht op te eisen in hun ogen. Had dat de rijke jongen geweest die daar riep, die aan de kant stond, dat ging een heel ander verhaal zijn. Maar toch geen blinde schooier. Het beeld is dat we krijgen is dat iedereen in Israël door dat gekenmerkt wordt. Aanzien, groot zijn, is belangrijk. En dat is nu net, zegt de Heer Jezus, wat er onder jullie niet zal gevonden worden. En dat is nu net wat ik niet gekenmerkt word. Zij zijn onbarmhartig in hun houding. En Jezus is barmhartig. Zie je het grote contrast? Ja. Dus de Heer Jezus is zo anders. Hij ontvangt hier die arme schooier. En wat is de reactie van het publiek? Als ze horen dat de Heer Jezus hem toch wilt bij zich hebben. Wat zeggen ze dan? Heb goede moed. Sta op, hij roept u. Het is wel heel bemoedigend voor die man, maar valt er hier niet iets op? Uit de eerste reactie ziet, ze draaien lekker op dat de blauwe mooi. Gaan we dat straks nog zien, dat de menigte indringend van mening verandert in Jeruzalem? En ik denk dat we daar hier al de eerste symptomen van zien. Ja? Nogmaals, het is bemoedigend voor die man, maar het vertelt ons iets wel over dat publiek. Over die menigte die hier meegaat op weg naar Jeruzalem. Het zit hem soms in de details, hè, mensen. En wat is zijn reactie als de Heer Jezus hem roept? Hij nu wierp zijn kleed af, sprong op en kwam bij Jezus. Hij nu wierp zijn kleed af. Hoe mogen we dat eigenlijk weten? Waarom zou je dat zeggen? Het is een arme en je hebt een kleed en je werpt het af. En als je een klein beetje vertrouwd bent met de wetgeving, als iemand zijn kleed wordt afgenomen, omwille van een lening of wat dan ook, wat moet er gebeuren? Teruggeven voor het avond is. Iemand zijn kleed mag nooit afgenomen worden. Het is een huis in mensen. Het kleed van een arme mag nooit afgenomen worden. En hij werpt het zelf af. En toen gaat hij naar de Heer Jezus. Had de Heer Jezus niet aan iemand gevraagd dat hij alles moet achterlaten om hem te kunnen volgen? Voel je het aankomen? Ja, de laatste zullen de eerste zijn, hè? Wie kan dan behouden worden? Ken je nog de vraag? Het is een blinden. Wie had er gezondigd? Zijn ouders of hem? Hoe je dat naartoe wil? Hij werpt dat kleed af. En hij springt op. En hij komt tot de Heer Jezus. Ik vind dat zo bijzonder. Zit hem in de details. Hij legt vrijwillig zijn kleed af. Het enige wat hij heeft. Terwijl de rijke jongeling het niet kon om alles op te geven voor de Heer Jezus. En dan gaat de Heer Jezus hem antwoorden met een vraag. Wat wilt u dat ik u doe? Toch wel een rare reactie, vind ik. Maar ook daar, lieve mensen, is het zeer verhelderend als je terugkijkt op de voorgaande geschiedenis. Want Jezus heeft exact diezelfde vraag gesteld in een voorgaande situatie. Aan de twee geliefde broertjes Boanerges, die komen met een nederige vraag. Zegt de Heer Jezus exact hetzelfde. Wat wilt u dat ik doe? En wat vroegen zij? Heel nederig, de ere plaatsen. En wat vraagt deze man? Pleitende op Gods erbarming, dat hij mag zien. Dus Marcus geeft er heel duidelijk aan dat hij die geschiedenis moet lezen in het licht van de vorige mensen. Het zijn op die dingen dat je moet letten om de schrift te kunnen begrijpen. Het is niet moeilijk, hè? Nu, dat is een heel interessante vraag die de Heer Jezus hier stelt aan de wegsectie. En dat vraagt hij aan ons allemaal hier eigenlijk vanavond. Wat wilt u dat ik u doe? En wat zou het beste zijn dat ik wil vragen aan de Heer? Eeuwig leven? Net zoals de rijke jongeling? Of vragen om de beste plaatsen? Of zou de beste vraag zijn die je kan stellen? Ik kan zien. Dat is de allerbelangrijkste vraag. Heer, dat ik mag kunnen zien. Want deze man is tekenblind, maar je ziet wel iets dat al die anderen niet zien. En daar gaat het hem om.
Zeg ook niet, als je wilt, als je kunt, zeg dat ik zie.
Ja. En je ziet die overtuiging al met het feit dat hij zo roept. Zoon van David, Jezus, erbarm u over mij. En als hij hem tweeën oplegt, roept hij nog luider. Omdat hij ervan overtuigd is. Dat is belangrijk om te zien. Het antwoord van de Heer Jezus is, ga heen, uw geloof heeft u behouden. Wat bedoelt de Heer Jezus met uw geloof heeft u behouden? Wat wil de Heer Jezus daarmee aangeven hier aan deze man? Ik wil toch wat duidelijk staan, het gaat hier om de Heer Jezus. Het gaat hier niet om de Lutheraan, of een Calvinist, of een gereformeerd baptist, of een anderentist. Het gaat hier om de Heer Jezus. Wat dat u wil zeggen, met uw vooringenomen bril, moet je dat niet lezen. Het gaat hier niet over sola fide. De discipelen vroegen, wie kan dan behouden worden? Herinner u nog? De Heer zegt tegen deze man, uw geloof heeft u behouden. En dat bedoelt hij niet enkel mee te zeggen dat hij nu kan zien, maar dat hij het koninkrijk zal binnengaan. Belangrijk om dat hier te zien. Uw geloof heeft u behouden slaat op een volledige behoudenis. Naar ziel, geest en lichaam. Nu, wat heeft deze man behouden? Wat voor specifiek geloof heeft deze man behouden? Zijn vertrouwen in het barmhartig karakter van de zoon van David, dat heeft hem behoudenis gegeven. Dus begrijp erom dat ik zeg, geen sola fide, je moet het zien in zijn context. Dat wil Marcus ons tonen. Dat schenkt hem behoudenis. En wat vinden we vervolgens? Dat hij op weg gaat. Maar de Heer Jezus vraagt het toch niet? Volg mij. Maar lieve mensen, wat rest er u te doen? Eens dat je ziet dat Jezus, de zoon van David, de erbarmende zoon is. Dan volg je hem toch tot aan het einde van de wereld. Dan moet je dat toch niet gevraagd worden? Dat is ook wat Marcus ons laat zien. Toch een geweldig contrast met de rijke jongeling. Hij wordt wel opgeroepen om Jezus na te volgen. Doet het niet. Ik vind dat zo bijzonder als je die verbanden duidelijker begint te zien. Marcus schrijft dit in volgorde met een bepaald doel voor ogen. En wat vinden we nu? Dat die voormalig blinde zoon van de onreinheid Jezus volgt op de weg, de nieuwe Exodusweg, die leidt naar Jeruzalem. Ja, als een beetje Jesaja kent, want wat zegt Jesaja 42? Dat Yahweh zal doen? Ik zal de blinden leiden langs een weg die zij niet gekend hebben. Ik zal hen doen gaan op paden die zij niet gekend hebben. Ja, de nieuwe Exodusweg is de weg van het kruis en niemand kon die weg kennen. Een mysterie, een verborgenheid. Dus Marcus die wil dat we die geschiedenis gaan lezen in het licht van Jesaja 42 en vooral ook Jesaja 35, want dat is hier echt het hoogtepunt. Waarom wil hij dat? Omdat hij wil ons bij de feiten bepalen dat Jezus doet wat Yahweh aangekondigd heeft dat hij zelf gaat doen door de nieuwe Exodus. Ik zal de blinden leiden, zegt hij. En wie leidt er hier deze man? Jezus de Heer. Dus wat is zijn ware identiteit? Hij is Yahweh, de Heer, die nu gekomen is. Ja? Jesaja 35, kijk eens, en daar vindt u al de elementen van deze geschiedenis terug. Hij zal komen, wordt er gezegd, en u verlossen. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van doven zullen worden geopend. Daar zal zijn een effen baan, een weg, een heilige weg zal hij genoemd worden. Geen onreine zal erover gaan. Zie je, de blinde Bartimeus, vroeger een zoon van de onreinheid, want hij zal alleen voor hen zijn. De verlosten zullen die bewandelen, want wie door Yahweh zijn vrijgekocht, zullen terugkeren, en zij zullen Sion binnenkomen met gejuich. Dus Marcus die wil dat we deze geschiedenis lezen in het licht van Jesaja 35. Dat ligt er toch vingerdik op, denk ik, om te tonen wie Yahweh de Heer is en wat hij komt doen. Ja. Nu, wat heeft deze geschiedenis ons te vertellen over Bartimeus' discipelschap? Het is duidelijk dat hij op de weg gaat en dat hij Jezus navolgt. Waarom wil ik dat onderstrepen? Wel, omdat je in de commentaren leest ineens, natuurlijk, men ziet dat Bartimeus zo anders is dan de discipelen en de weg dat we hebben leren kennen is zo anders. En ineens wordt Bartimeus nu het rolmodel voor discipelschap. Zo wordt toch vaak geopperd. Maar is dat werkelijk zo? Wat kunnen we leren van Bartimeus, zijn nieuw discipelschap? En dan wil ik de belangrijkste punten hier samenvatten. Hij leert ons dat waarlijk zien, begrijpen is, wie Jezus is. De barmhartige zoon van David. Dat kunnen we hier duidelijk leren van Bartimeus. Nu, waarom onderstreep ik dat? Misschien kun je zeggen, ja, Jos, je hangt daar wel heel veel gewicht aan die uitdrukking. Wel, omdat er nog eenmaal over gesproken wordt over de erbarming in het Markus-evangelie. Eenmaal. En die eenmaal hebben we gezien bij de bevrijding van de man Legioen genaamd. Weet je nog? En wanneer de Griezen terug in het schip gaat, dan verlangt deze man, die bezeten was geweest, om bij Jezus te mogen zijn. Weet je nog? Maar aan hem wordt het niet toegestaan. Ga naar uw huis tot de uwen en bericht hun alles wat de Heer aan u heeft gedaan. Zie je? De Heer. Hoe hij zich over u heeft. Dat is het evangelie dat hij moet brengen. Nee? Dus zie je hoe belangrijk voor Marcus dat is? Om te zien dat de zoon van David Yahweh de Heer is, die erbarming betoont aan allen die tot hem komen. Dus die woordkeuze is heel voorzichtig in mensen, dat heel veel gewicht aan hangen, wordt opnieuw ook ondersteund en wat we al geleerd hebben van de Heer. Kan je me volgen? Dus hij leert ons ook dat wat we allemaal nodig hebben, dat dat barmhartigheid is en dat we dat dienen te vragen om te kunnen zien. En dat is niet eenmalig, lieve mensen. Dat is de belangrijkste vraag die wij als discipelen kunnen stellen aan de Heer. Want hij ziet wat dan niemand ziet. En heeft het te maken dat hij zo intelligent is? Dat hij al de losse eentjes aan elkaar kan knopen? Heeft te maken met het feit dat hij zicht gekregen heeft. Dat wil deze tekst ons laten zien. En ik hoop dat we die vraag ter harte nemen. Want je kunt wel zeggen, maar verdrooid, die bijbelstudies, dat is allemaal zo moeilijk. En ik zie ik dat niet. En ik kijk niet zo lang naar scholen geweest. Ik hoor ik altijd van die dingen. Niks met intelligentie te maken. Nee. Kijk, ik ook niet lang naar school geweest. Het gaat daar niet over. Het gaat erom, verlang je te zien. Men weet niet wat we moeten vragen aan de Heer. Maar als er één iets is dat belangrijk is om te vragen, is dat je mag zien. Dat je er oog voor krijgt. Ja, dat is wat Bartimeus ons leert. Maar je hebt er geen moeite mee van zijn kleren af te gooien en de Heer eens achterna te gaan. En dat is de reden. Want dat alleen leidt ons ertoe dat we Jezus en geloof spontaan en vreugdevol gaan navolgen. Net zoals Bartimeus. Wanneer dat je ziet, ja, verlicht de ogen van het hart, dat dat leeft voor u. En je zegt van verdrouwd, kijk je daar geen voeling mee. Ik zie dat in anderen daar zitten, dat je zo dol enthousiast vraagt om te zien. En je een Heer die het u zal geven, die erbarming betoont voor degenen die niet zien. Maar durf je het geloven? Vertrouw je hem daarin? That's the big question. En dat je nu laat ontmoedigen door anderen rondom u. Want dat was hetgeen dat de menigte rondom hem deed. Hem ontmoedigen, in eerste instantie. Ja, totdat de Heer spreekt en dan draaien ze hun kar. Maar het gaat ermee om dat ze hem ontmoedigen. Ik hoop dat je dat ziet. Dat vind ik de belangrijkste les van vanavond. En Bartimeus leert ons dan ook wat dat precies die heilige weg is in Jesaja. Wat is die heilige weg? Je neus proper houden en die zondigen? Het gaat er niet over, hè? Het gaat over in vol geloos vertrouwen in wie dat de Heer is, hem achterna gaan. Dat is de heilige weg. En het volste vertrouwen in zijn barmhartig karakter. Dat is wat Bartimeus ons leert. Dus is hij werkelijk het rolmodel voor discipelschap, zoals zo vaak geopperd wordt? Wel, we hebben er vele goede dingen over gezegd. We hebben juist getoond. Maar één ding moeten we wel duidelijk zien. Bartimeus mist wel iets dat de discipelen wel hadden gekregen. Hij mist Jezus' onderwijs. Wat dat cruciform discipelschap nu betekent. Je kruis opnemen en achter Jezus aangaan. Bartimeus had daar niks van gehoord. Hij was er ook niet bij. Ja. Waarom onderstreep ik dat? Omdat je zou zien van hoe bijzonder dat zijn inzicht ook is, dat we zijn voorbeeld ook niet op de spits mogen drijven. Ja. Ik merk dat in vele geschriften dat dan ineens Bartimeus is dan het van het, maar dat staat er niet. Dat onderwijs heeft hij niet gekregen. Ja. Maar hij toont ons wel dat het allerbelangrijkste wat we de Heer kunnen vragen, pleitende op zijn barmhartigheid, dat hij ons opnieuw doet zien. Zoals we zo vaak ook in liederen zingen, laat uw glorie zien. Maar het kan ook zijn dat hij zijn glorie laat zien. Men er al gezien die op de berg waren, die de glorie van de Heer gezien hebben, maar die niks gezien hebben. Dus het gaat hem niet om iets met je ogen te aanschouwen. Hè? Snap je wat dat naartoe wil? Ik kan lang zingen, laat ons uw glorie zien. Maar de vraag moet er ook zijn van Heer, wil je zorgen dat ik het ook kan zien? Ja. En daarvoor moet je klein en nederig zijn. En je denkt dat je het al allemaal ziet. Want de meesten die denken dat ze allemaal zien, zijn eigenlijk niks. Maar de Heer wil het ons geven. En daar wou ik het eigenlijk voor vanavond bij laten. De volgende keer ga ik dan een samenvatting maken van de wegsectie en dan gaan we naar Jeruzalem. En dan moet ik weer heel veel vertellen om je te laten zien dat die intocht in Jeruzalem, dat dat geen triomfantelijke intocht is, maar een niet-triomfantelijke intocht. Maar dat is voor na nieuwjaar. Ja. Zijn daar vragen over, lieve mensen?
Ik vind het heel mooi. Misschien zit mijn theologische voorkennis in de weg. Mag.
Ach Heer, doe hem toch zien, alsjeblieft.
Maar ik heb een beetje het gevoel bij dit verhaal, hoe je het uitlegt, hè, dat er heel veel metaforen in dit verhaal zitten. Als ik gewoon probeer te projecteren vanuit de, ja, Bartimeus zelf, dan denk ik, ik kan me niet voorstellen dat die man bewust langs de weg is gaan staan om uiteindelijk Jezus te gaan volgen op de weg. Hij is blind, hij kan niks zien. Dan vind ik het ook een beetje moeilijk om te denken van, ja, wat heeft hij gedacht toen hij riep, zoon van David, Jezus, erbarm je over mij. Bedoelde hij daarmee te zeggen, ik wil meer zien? Of bedoelde hij daar inderdaad veel meer mee? He, ik denk, als hij blind was en hij daar langs die weg stond, ja, wat zou hij bedoeld hebben, erbarm je over mij? Ja, dat ik weer kan zien.
Ja, ik snap dat nu wat het probleem is, hè? Is dat hetzelfde nu? De Heer Jezus vraagt het dan toch?
Ja, ja.
Wat bedoel je met dat je moet erbarming betonen?
Ja, precies. Precies. He? En ja, dat hij zijn kleed afwierp. Zou hij daar heel bewust iets mee bedoeld hebben wat een diepere betekenis heeft? Hoe geloof heeft hij behouden? Denk ik, ja, hoe moet ik dat nu echt zien? Gewoon als ik probeer te bekijken vanuit het perspectief van Bartimeus zelf. Zou hij dat echt allemaal zo gevoeld en ervaren hebben?
Kijk, je hebt de historische feiten. En je hebt Marcus die ons een relaas geeft. En die ons duidelijk iets wil tonen aan de hand van deze geschiedenis. Ja. De metaforen die ik gebruik zijn niet metaforen die ik uit de lucht grijp of die allegorisch zijn. Het is volledig vanuit het Jesaja perspectief. Want wat betekent nu juist zien naar de context van Jesaja? Ik zie niet echt het probleem. We hebben nog twee andere evangelisten die dezelfde verhalen vertellen, die andere klemtonen leggen. Dus er is niemand die eigenlijk de historische gebeurtenis in volheid weergeeft. Elk legt zijn eigen accenten. En wat bepaalt die eigen accenten? En een theologische agenda die ze hebben.
Nee, maar goed, het einde natuurlijk inderdaad. Uw geloof heeft u behouden, denk ik. Wat was het geloof van Bartimeus toen hij daar aan het begin van die weg stond?
Zijn rotsvast vertrouwen in het feit dat de zoon van David hem erbarming zou geven. En laat het toch duidelijk zien. Als iedereen zegt, hou je mond en zwijg.
Erbarming om weer te kunnen zien.
Ja, natuurlijk. De Heer Jezus vraagt hem dan toch.
Dan geloof ik toch dat hij wel meer is dan, ja, een blinde zien, David. Geloof je al dat meer is dan gewoon iemand, ja, wie kan dat?
Kijk, het is duidelijk, David, dat er mensen zijn die kennelijk geen zicht hadden, maar die veel meer gezien en begrepen van de Heer Jezus dan anderen. Wel, met die Syrofenicische vrouw ook zo duidelijk. En Bartimeus wordt ook zo getoond als zo iemand. Meer kan ik er niet van zeggen, wat dat Marcus ons er wel van laten zien. Maar als je mij nu vraagt om terug te gaan naar puur historisch wat er gebeurd is, dat kan ik niet. Kijk je dat de info niet voor om dat te doen? Ik kan alleen maar laten zien, of proberen te begrijpen, dat Marcus ons weergeeft van die geschiedenis vanuit de invalshoek die hij ons aanreikt. En ik denk dat dat duidelijk is dat vanuit de nieuwe Exodus is. Als je dan Jesaja 35 erbij leest, een hond mag verkotsen en er zit nog een. Ik zie echt niet je probleem. Blijkbaar zie ik het niet goed dan. Dat is nu hetgeen wat ik nu net niet wil, David, is daarover gaan verder mediteren, van wat je begreep, maar wat je niet. Ik probeer mij gewoon te focussen op wat dat geopenbaard is. En niet op verdere gedachtenspinsels. Luisteren naar de tekst, dat is alles. Ik spreek puur voor mezelf. Ik leg aan de tekst geen vragen op, maar ik luister naar wat de tekst te zeggen heeft. En ik denk dat dat een heel groot verschil is.
Het is misschien heel bijkomstig. Ter wie was Babylon toen andere volkeren konden zijn?
Oog om oog, tand om tand, wat ze andere volkeren aangedaan hadden, werd hen ook aangedaan. Maar ik leg die link met Babylon, omdat we gezien dat de Jezus die link legt. Wanneer hij zegt, van ik heb de sterke gebonden om zijn huisraad te roven, hebben we gezien dat de achtergrond daarvan ook Jesaja was. Er is maar één tekst in heel de schrift die spreekt over de sterke. En dan ging het over Babylon. Kan de buit geroofd worden van de sterke? Nee, de sterke is veel te sterk. Babylon is onoverwinnelijk. En wat dacht Jahwe? Ik ga het doen. Ik ga mijn kinderen verlossen. En die tekst schrijft de Heer Jezus aan. Dus als je dan in de verhaallijn van Jesaja blijft, dan zie je dat wat de dienaar van de Heer doet, niks te maken heeft met Babylon. Die lijn moet je heel duidelijk dan doortrekken. Oké, misschien als je dat voor de eerste keer hoort, is dat veel. Kan best. Maar het is belangrijk dat we binnen het kader van, als we een boek aanhouden zoals Jesaja, dat je diezelfde verhaallijn en diezelfde beelden aanhoudt en dan ook overbrengt naar hier toe. En dat hebben we heel duidelijk gezien. Tegenstander die niet veel te typen in het Marcus Evangelie. De verzoeking in de woestijn wordt er zelfs nog niet vertaald. En later komt hij nooit meer aan bod. Dat is wel heel opmerkelijk. En dan zie je dat uiteindelijk het feit dat de Heer Jezus zegt van ik ga mijn leven geven tot de losprijs voor velen, dat je dat vanuit een heel ander oogpunt moet bekijken. Ja. En dat toont dan toch de veelkleurigheid en de rijkdom van de Heer Jezus zijn werk op het kruis, wat dat vaak ja, toch een beetje te eng bekeken wordt als je het mij vraagt. Ja. Maar niet voor niks vieren evangelie, nee. Het staat er ook niet in voor van op te vangen.
Maar
dat was een goed thuis dan. Ja. Absoluut. Zeker. Hij had het van Petrus en Petrus had het van de Heer Jezus uiteindelijk. Van al die sleutelteksten, dat gaan we straks zien met Psalm 118, al die sleutelteksten om te begrijpen wie de Heer Jezus is, die later ook terugvindt, brief aan de Hebreeën of bij Paulus, zijn allemaal door de Heer Jezus gegeven. Hij heeft zichzelf verklaard aan de hand van de schrift aan hen. En zij waren natuurlijk veel beter onderlegd in de schrift dan wij, en dat is ons grote probleem vaak. En ik denk, moesten wij daar beginnen, moesten wij al weten wat zij weten vanuit Israëlse schriften, dat je dan met heel andere ogen het Nieuw Testament leest. Allee, dat is voor mij toch wel duidelijk. Zeker als je bedenkt, de evangeliën, ja, zoals ik al aangaf in het begin van de overdenking van Marcus' evangelie, dit zijn van de latere geschriften, de meeste brieven waren al geschreven voordat dit tot stand kwam. Dus dat wordt echt gezien als bijzondere openbaring die ons gegeven is. Maar beetje per beetje ga je meer vertrouwd raken met de schrift. Je ziet nu toch ook stilletjes aan hoe dat je het best aanpakt, waarop dat je moet letten. En dat is bij alle vier de evangelisten dat ze diezelfde manier hebben om te gaan werken en met de schrift om te gaan. Allemaal. Maar je moet er oog voor krijgen. Je moet zien. Dan is het dan voor vanavond zeker.